Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, we zijn live op de expo op de HPP-stand bij Christa. En ik ben heel benieuwd. We gaan in gesprek met Roland Verniers en met Wierert Karreman. Welkom.
Ja, bedankt. Wierert. Goedemiddag.
Ja, hoe is het?
Nou, het is wel goed. Het is weer leuk om weer eens een keer in Duitsland te zijn, moet ik zeggen.
Ja, lekker hè? Hoe is jouw eerste dag geweest, Roland?
Nou, de eerste dag was weer vol aan. Goede beurs. Veel mensen. Ik denk meer mensen dan vorig jaar ook. Wat mij erg gelukkig stemt. Veel goede mensen weer gezien en gesproken. Kwaliteit blijft onveranderd hoog. En ik vind het ook weer heel leuk om bij jou te zijn en samen met Wichert dit op te kunnen nemen hier op de stand. Want het is altijd weer een feestje om hier in München te zijn, nietwaar?
Ja, toch? Ja. Maar is het nou drukker of is het nou minder druk? Want ik hoor verschillende geluiden daarover, Wichert. Hoe zie jij dat?
Nou, mij viel wel op dat ze hier en daar ook wat in de opmaak was gedaan. Dus een plantenbak links en rechts om de stands wat op te vullen, die stonden er wel. Dus ik weet het niet zeker. Rond de Hollandse stands is het altijd wel druk, heb ik het idee.
Ja, de Nederlanders komen massaal.
Ja, en dat is ook goed, denk ik.
Waarom is dat goed? Waarom moeten we hier zijn?
Omdat je uiteindelijk in elke markt met elkaar in gesprek moet zijn om te kijken waar iemand dan in zijn business of in zijn taak waar hij aan toe is, waar je aan toe bent.
Ja, want wat is jouw reden om hier te zijn, zeg maar, op de namens APF International?
Ja, dus ik sta hier ook altijd een klein beetje voor Holland Property Plaza, hè, want daar zit ik ook in het bestuur. Dus dat is altijd één reden in dit geval. Maar vanuit APF kijk ik vooral altijd om te kijken naar buitenlandse partijen waar wij zaken mee doen. Daar praat je mee bij en je praat eens een keer met een nieuwe partij. En buitenlandse banken die in Nederland financieren. Dat is natuurlijk altijd interessant, omdat in Nederland uiteindelijk het bankaanbod beperkt is tot maar een klein groepje.
Ja, en die lopen hier allemaal rond.
En die lopen hier ook allemaal rond.
Ja. Ja, dus dat is even snel netwerken, snel het gesprek aangaan en dan weer afspraken maken voor later? Of is het hier ook daadwerkelijk deals al doen?
Nou nee, mijn ervaring is dat niet. Het is echt wel gewoon een soort van speeddaten en dan langzaam later een keer een project tegen iemand aanhouden en kijken of daar interesse voor is om dat te gaan financieren.
Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Roland?
Nou, ongeveer hetzelfde. Maar ik ben heel erg blij dat Wichert erbij is dit keer. Zeg ik het goed als jullie een ontwikkelende investeerder zijn?
Ja, ik zou ons ook een ontwikkelende belegger noemen deze dagen.
Ja?
Ja, dat is wat veranderd door de jaren heen. Ja.
En als je dan hier op de beurs bent, wat valt jou dan het meeste op vanuit hetgene wat jullie vandaag doen? En zit er dan echt nog wel muziek in de vastgoedsector, zoals jij dat zo mooi kan zeggen?
Wat ons betreft aan de beleggerskant op dit moment ietsjes meer dan aan de ontwikkelkant. Omdat de sommetjes rekenen op dit moment lastig door. We hebben vanuit APF in het verleden natuurlijk veel kantoren ontwikkeld en naar betere kantoren gemaakt. En ook dat ze weer aan de tand destijds deden. Maar wat we ook echt heel veel hebben gedaan zijn transformaties. Hè. Dus vanuit een kantoor, leegstaand kantoor of een ander probleem of met een heel slecht label, dat getransformeerd bijna altijd in samenwerking met andere partijen naar woningen. Is echt wel een stuk lastiger deze dagen natuurlijk. Maar goed.
Beide zijn lastiger, denk ik. Het transformeren naar een duurzaam kantoor en het transformeren naar een andere asset class. Het is allebei lastig, toch?
Ja, absoluut. Ja. Dat is absoluut lastiger. Wat voor ons nu weer een stukje makkelijker is geworden. En dat komt ook omdat we vaak samenwerking met partijen die vaak vrij liquide zijn. Is gewoon weer aankopen van een kantoorpand voor de belegging. En dan mag er best wel wat werk aan zitten. Maar dat is meer core plus-achtig dan echt het value-add opportunistic werk, wat we ook heel veel hebben gedaan en ook wel weer willen doen.
Ja, en ik, als ik zo over die beurs heen loop en met de internationale partijen ook spreek, die met dezelfde profiel als dat van APF, hoor ik ook echt wel dat de stoplichtjes van rood echt wel naar oranje zijn en alweer een beetje neigen naar groen. Voor nieuwe investeringen en nieuwe projecten. Is dat voor jullie ook zo?
Ik heb die gesprekken ook wel met mensen gevoerd. En voor onszelf is dat ook wel een beetje zo. Wij hebben altijd ook in 2019 zijn we altijd een koper geweest. Dus we zijn afgelopen jaar ook weer een koper geweest. Maar dat is vooral omdat er heel veel andere partijen de andere kant op lopen. En ik heb het idee dat met name door regelgeving nog steeds veel partijen wel weer beginnen te investeren. Hè, ook door dalende rentes en dergelijke. Maar door regelgeving in Nederland niet meer bovenaan aan het lijstje staat. Hè, waarbij Nederland vaak, als zeg maar afgezien van het thuisland, was Nederland vroeger vaak het tweede of derde land. Een heel klein landje natuurlijk. Maar wel wat exposure was.
Daar keek men dan wel naar.
Ja, omdat het is natuurlijk een heel makkelijk land om in te beleggen. Qua regelgeving was het altijd heel helder. Veel partijen die. Het is een hele open economie. Je kan er makkelijk tussenkomen. De taalbarrière voor Nederland is altijd vrij makkelijk te overbruggen. Dus het was altijd wel een makkelijk land om in te beleggen.
Maar je noemt een aantal dingen die is in de tegenwoordige tijd, die er dus nog steeds zijn. Maar ook je noemt een paar keer was. Zijn er dingen veranderd?
Ja,
die het moeilijker maken?
Ja, vind ik wel. Dus wat het echt lastiger maakt voor partijen, en dat is natuurlijk bij heel veel dingen al vaker aan bod gekomen, is die veranderende regelgeving. Ja. En niet om de 5 jaar of om de 10 jaar, maar of soms om de 4 maanden met nog weer een regel. En nog weer een regel. En de vastgoedbelegger in Nederland is op dit moment natuurlijk gewoon een heel erg ondergeschoven kindje geworden.
Ja, nou, twee jaar geleden naar de Provale zeiden wij van nou ja, mensen zijn op zoek naar samenwerking, maar weten nog niet precies hoe. Ja. Vorig jaar zeiden we, er begint een beetje meer beweging te komen in samenwerken. En we zien dus dat partijen meer de handen ineens slaan. Hoe is dat voor jullie dan ook veranderd? Hebben jullie nu meerdere partners waar jullie mee aan het samenwerken zijn? Zijn jullie op zoek naar nieuwe innoverende oplossingen om projecten toch van de grond af te krijgen, worden die beleggingen beter renderen? Hoe pakken jullie dat aan?
Ja, dus in de breedte. We zijn wel wat uitgebreid in partijen met wie we samenwerken. Wel echt gewoon een zeg maar viertal basis buitenlandse partijen waar we dingen mee doen. En natuurlijk gewoon ons Nederlandse werk. Wij zoeken wel meer, en dat is ook meer vanuit HPP, juist wel meer ook de samenwerking met de overheid deze dagen. Omdat we zien dat sommige dingen gewoon spaak gaan lopen. En al een tijdje is dat het geval. En dus moet je met elkaar in gesprek. Dus dat doen we wel veel meer. Het is niet zo dat wij nog 8 andere partijen of zo erbij zoeken binnen APF om zaken mee te doen per se.
Oké.
Nou, maar ik denk dat het gesprek wel heel belangrijk is. Want je hoort ook partijen zeggen van nou, we haken af en dat gesprek dat gaan we maar niet meer voeren, want ze luisteren toch niet naar ons. En dan denk ik, dat kun je vinden. Maar aan de andere kant, ja, als je niet meer met elkaar praat, dan kom je er ook niet uit. Dus volgens mij moet je altijd blijven praten met elkaar om te kijken hoe je het beter maakt. En dat het niet makkelijk is, ja, dat is een feit.
Je merkt ook wel, en dat merk ik ook wel in gesprekken, dat veel partijen, en wij zelf dus ook, die willen wel heel graag. En het geld is ook gewoon best wel beschikbaar om te gaan beleggen weer. Ook in woningen en in van alles en nog wat. Alleen, voordat je dat echt kan gaan doen, wil je wel natuurlijk wel. Wij werken voor een groot gedeelte met geld van iemand anders. Dan willen we natuurlijk wel tegen aan iemand kunnen uitleggen, joh. We denken,
dat is een goede beslissing.
Ja, we denken, nou ja, dat. Dus de eerste beslissing moet goed zijn. Maar we willen toch ook altijd wel. Wij blijven ook altijd betrokken. Hè? Wij zijn een macro-kantoor. Dus we willen heel graag ook dat het verhaal wat we in het begin houden, dat ook de.
Dat het verhaal blijft.
Het eind is. Hè? Dus we willen graag het risico lopen op de vastgoedposities die we hebben genomen. En eigenlijk op andere posities liever niet. Hè? Dus de financiering snap ik dat verandert enzovoort. Maar die leggen wij vaak lang vast. Je zult ons niet vaak hele korte financieringen zien aangaan. Maar voor regelgeving is dat natuurlijk het belangrijkste. Als je een Excel-model maakt met de partij in het begin. En je gaat kijken en je doet je onderzoek. ja, dan wil je natuurlijk een soort van voorspelbaar rendement-risico-verhaal aan iemand verkopen.
Ja, als dat compleet verandert, ja, dan heb je dat is natuurlijk niet, dat is niet handig.
Nee, dat is best wel lastig. En ja, je merkt gewoon dat dat echt ook moet gaan worden toegelicht aan de overheid. En dat doen steeds meer partijen. Er zijn steeds meer mensen mee bezig om ook gewoon te laten zien van nou, kijk maar, dit is mijn model. Dit is wat ik nu verdien. Op een Duitse staatsobligatie krijg ik nu zoveel procent. Het heeft voor mij nu geen zin om in een Nederlandse woning te beleggen.
Ja, en dan gebeurt het dus ook niet.
Nee,
dat doen ze niet. Nee.
Want ja, de partijen met wie wij zaken doen, ja, dat zijn vaak ook gewoon pensioenfondsen, verzekeraars. Ja, die hebben ook gewoon een prestatieplicht richting hun deelnemers.
Ja, dus die gaan dat risico nooit lopen als ze op een staatsobligatie dezelfde percentages halen.
Nee, want die moet uiteindelijk ook gewoon presteren.
Ja. Geldt dat alleen voor de Duitse markt of is dat ook voor Engels? Waar komt het geld eigenlijk met name vandaan als het in Nederland belegd wordt?
Bij ons?
Maar over het algemeen is dat Duitsland en Engeland. Want in Nederland hebben we natuurlijk ook pensioenfondsen zitten, maar die gaan niet die 400 miljard bij elkaar brengen die we nodig hebben voor die woningbouwopgave alleen al.
Zeker.
Dus dat komt vanuit allerlei andere landen.
Die moeten ook gewoon spreiden. Hè? Die werken ook met de pensioen. Ja,
die kunnen niet alleen maar in Nederland investeren. Nee. Hoe graag we dat ook zouden willen. Want dat levert gewoon niet voldoende op. Dus die moeten gewoon internationaal ook gaan. En dan zie je dus landen als Singapore, waar hele grote zakken met geld zitten, die dan weer verdeeld worden over andere investment managers, die dat geld dan weer moeten gaan laten renderen. Die zie je dus ook dat geld naar Nederland brengen, dan wel via Engeland of via Duitsland. Gelukkig maar, want we hebben dat geld hartstikke hard nodig om aan alle opgaves te kunnen voldoen die eraan komen. En vooral die woningbouwopgaven. En als we erover nadenken, we zouden vorig jaar eigenlijk meer dan 100.000 woningen gerealiseerd moeten hebben. Het zijn er 70.000 geworden uiteindelijk, wat op zich nog best wel knap is. Als ik daarover nadenk, zeg ik een beetje met een kleine kwinkslag in mijn stem. Daar ben ik me van bewust. Jij zit daar nog iets dichter op, hè, op dat verhaal. Wat is nou jouw analyse, wat we de komende jaren zouden moeten gaan doen? Waar moeten we naar gaan denken om die woningvoorraad toch verder op te kunnen plussen?
Oh, dat...
Ik weet dat jij daar ideeën over hebt.
Het is een heel... Dat is natuurlijk een hele, hele moeilijke, interessante vraag. Want er komen op dit moment heel veel dingen bij samen. Dat heeft met heel veel verschillende dingen te maken. Hè. Dat heeft te maken met regie. Dat heeft te maken met regelgeving over wat je als verhuurder wel en niet mag. En dat heeft te maken met fiscaliteit. Wat je nu ziet gebeuren is dat er op heel veel vlakken een regel is of een aparte regel is die op zichzelf staat misschien in het ene geval wat meer, in het andere geval wat minder voor te zeggen is. Maar als ze samenkomen, daar is het grootste probleem. Dus eigenlijk zou je moeten kijken welke van die regels je zou moeten afzwakken. En toch weer een stapje terug moet doen, denk ik, ook als overheid. Wel regie pakken richting gemeentes en provincies, dat zeker. Daar ben ik een groot voorstander van. Maar verder de markt toch ook wel een beetje de markt laten. Wat ik altijd begrijp is dat als je een woning bouwt, welke woning dan ook, niet per se de goedkoopste woning, dat er altijd een aantal verhuisbewegingen aan navolgen.
Ja, want jij bedoelt die 40-40-20 regel bijvoorbeeld.
En nu het heel erg hameren op betaalbaarheid overal. Ja. Je hoort overal, er moeten betaalbare woningen komen. Ik denk dat er gewoon woningen moeten komen. En als op dit moment door rente, als dat dan het argument is, door rente of door bouwkosten, de goedkopere woningen niet te bouwen zijn, ja, dan moet je dus, denk ik, de wat duurdere woningen juist bouwen. Want daar gaan ook weer mensen wonen, die verhuizen weer en dan krijg je de treintje op gang. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat partijen dat gaan zien. Als je alleen maar betaalbaar wilt bouwen, dan krijg je de treintje niet op gang.
Nee. En dan is het misschien nu even snel wat duurdere woningen gaan neerzetten, maar dan op een later moment misschien dan die wat goedkopere, die betaalbare woningen gaan neerzetten?
Nou, ik denk dat niet
eens... Of hebben ze niet eens nodig, denk jij?
Misschien op sommige plekken wel, maar ik denk op heel veel plekken niet. Hè. Als je kijkt naar Europese cijfertjes, dan hebben we in Nederland in verhouding al heel veel sociale huurwoningen bijvoorbeeld.
Ja, klopt.
Wat daar de komende tijd mee gaat gebeuren, dat is even de vraag, want er komt natuurlijk een enorme uitbondgolf aan. Dat zit vooral in het middensegment, denk ik, niet zozeer in het sociale segment. Maar dat gaat er wel aankomen. En ik denk de enige manier om dat echt te gaan voorkomen is om de business case voor een belegger en ook voor een buitenlandse belegger, want ze hebben ze echt nodig om die productie te gaan doen, is om die regels beter te maken.
Ja.
Over het uitponden gesproken. Hè? Ik heb jou daar ook al eerder over gehoord. Maar ik vraag me nou echt af, is dat nou zo slecht eigenlijk? Want hè, daarmee komen er eigenlijk weer betaalbare koopwoningen op de markt. Relatief betaalbaar natuurlijk.
Nou, met name de laatste wat je zegt. Hè? Dus ik denk dat het prima is dat er meer, hè, dat er meer mensen ook een eigen woning kunnen kopen.
Precies.
Alleen ja. Als je nu kijkt naar waar die NAG-grens inmiddels op ligt. En daar probeer je natuurlijk als uitponderlat een beetje onder te blijven. Maar niet te veel.
Maar dat is het eeuwige spelletje natuurlijk. Ja, ik bedoel, anders heet het geen uitponden.
Nee.
Maar ik kan me best wel goed voorstellen dat voor de markt, zeker met het oog op starterswoningen, als je daarmee direct goede starterswoningen die al staan op de markt kan krijgen, waardoor er weer ruimte komt om die huurwoningen te realiseren. Ik denk dat dat helemaal niet per se een slecht verhaal is.
Oh nee, ik denk het ook niet. Ik denk alleen wel dat er wel altijd huurwoningen moeten zijn. Want een woning van 3-4 ton kopen, daar moet je best wel inkomen voor hebben. Tenminste, in de laatste keer dat ik dat soort leningen... daar moet je gewoon inkomen voor hebben. En dan moet je...
Ja, heb je goede baan nodig.
Heb je gewoon best een... Of
moet met z'n tweeën.
Of moet je twee verdienen zijn. Ja. En ik denk dat dat helemaal niet zo makkelijk is. Dus aan de ene kant denk ik echt dat weet je, is dat prima, dat uitponden? Absoluut. Maar ik denk wel dat daar evengoed nog steeds heel veel middenhuurwoningen bij moeten komen.
Nou ja, het zou zonde zijn als je gaat uitponden en je gaat dat geld gebruiken om dan ergens anders in een ander land te gaan bouwen met dat geld. Je zou willen dat dat geld weer in Nederland geïnvesteerd wordt.
Ja, maar als je nou kijkt naar grotere buitenlandse partijen met woningbezit in Nederland. Ja, die zijn op dit moment niet heel erg voornemens om bij te kopen voor de verhuur.
Nee.
Die zijn nu juist in grote chunks afzet aan het nemen. Ja.
Maar heeft dat ook niet te maken met het feit dat ze op zoek zijn naar een exit? Dat gewoon die fondsen ten einde komen en dat die fondsen gewoon afgebouwd moeten worden, waardoor er weer nieuwe fondsen opgericht kunnen worden die wel weer gaan kijken naar dat soort beleggingen?
Oh ja, dat zou gedeeld. Hè, meestal de looptijd van die fondsen is, en ja, hangt zo af van wat voor fonds is, maar ligt ergens tussen de 5 en de 10 jaar meestal. Dus die golfbeweging heb je ook zeker. Maar je hebt ook heel veel beursgenoteerde partijen die gewoon oneindig kunnen beleggen. En die zijn ook afscheid aan het nemen. Dus het heeft niet alleen te maken met de looptijd van een fonds, denk ik.
Ja. Hey, ander thema wat natuurlijk belangrijk is en belangrijk blijft is ESG, duurzaamheid. Slaat ook hier wel de klok tijdens de Expo Real. Hoe zijn jullie daarmee bezig?
Nou, daar zijn wij met sommige projecten meer mee bezig dan met andere. We proberen daar met name bij al onze ontwikkelingen proberen we daar echt wel een soort van voorop ook bij te lopen. En ook bij die uitpondprojecten is het ook van belang dat je daar zeker rekening mee houdt. Hè? Dus dat je probeert om zeg maar de G-labels in zo'n portefeuille, dat je die ook wel probeert naar eerst maar eens C te krijgen. Of in elk geval daar stappen in probeert te maken.
Ja.
Kijk, voor nieuwbouw is het allemaal makkelijk, hè? Dus ja. Het gaat natuurlijk om bestaande bouw.
Ja, die bestaande bouw is het ingewikkeldst. Ja, precies. Ja. En die staat er al.
Ja.
En daar zijn er heel veel van.
Nee, en daar is het meeste van. Hè. Dus daar is mijn inziens ook het meeste te winnen. En met name in die... En je merkt ook heel erg bij nu het rondje op de beurs met Duitse banken. Dat staat echt... Dat staat niet meer onderaan het lijstje. Dat is echt omhoog aan het krabbelen. En dus echt een voorwaarde voor je investeringsplan.
Ja, wij zeiden 2 jaar geleden al, hè, Wouter tegen elkaar, toen we over de beurs liepen.
We waren zo echt vooruitziend. Dat is ongekend.
Misschien, maar goed, de zak met geld 2 jaar geleden voor ESG was oneindig. Hè, nieuwe ontwikkelingen, nou nu maar even niet. Hè. Volgens mij zijn we nog weggekomen toen met wachten. Als analyse van de beurs. Maar ESG, sky's the limit. Ja. Mijn takeaway van deze beurs is dat niet per se meer the sky is the limit is, maar mensen die slimmer en beter nadenken over welke ingrepen gaan we nou doen in ons vastgoed die ook echt impact maken. En laten we die labels nou ietsjes losser laten. Ja. He, minder kijken naar labels, maar daadwerkelijk ook impact maken en in iets doen, waardoor onze CSRD-rapportages, SFDR-compliance, et cetera, dat we daar eigenlijk beter aan voldoen. En daarbij is dat label niet per se, het energielabel daar buiten gelaten voor Nederland in ieder geval. Maar de Brihams, de Leeds, de Wells, de et cetera van deze wereld, die worden toch wat ondergeschikter aan het investeringsprofiel.
Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon ook om het eindresultaat en de prestatie van een gebouw. En of dat dan wel of niet precies in dat label wel of niet past. Ja, dat zou eigenlijk van ondergeschikt belang moeten zijn. Alleen je moet het wel meetbaar maken.
Nou ja, het gaat uiteindelijk natuurlijk om de financiële waarde ook van je vastgoed, toch?
Alleen maar, hè? Ja. Dus
het is leuk dat een G of een F-label is, of het een Dream is of Lead is. Dat maakt allemaal geen bal uit. Het gaat erom of je waarde van je vastgoed meer is als jij een investering doet dan een ander gebouw.
Ja, tegelijkertijd denk ik wel, en dat merken wij natuurlijk vooral veel meer in de kantoormarkt. In de woningmarkt zien we dat eigenlijk niet, maar in de kantoormarkt. Kijk, uiteindelijk wordt al het gelag betaald door huurders. En als de huurders aangeven dat ze dit willen, dan zullen wij dit ook altijd doen natuurlijk. Dan neem je het toch mee.
Ja, en wij zien dat ook wel terugkomen in RFP's van huurders die nu op dit moment op deze markt op zoek zijn naar nieuwe kantoorruimte. Hè, voor volgend jaar, het jaar erop of misschien nog wel verder weg.
Ja, wat vragen ze dan?
Nou, echt wel hele specifieke dingen als het gaat om duurzaamheid. Hè? Dus dat je energierekeningen of je energieverbruik goed kunt beheersen. Het moet van het gas af zijn. Er moet voldoende verse lucht in zitten. Waar daar vroeger misschien ietsjes minder op gestuurd werd, zien wij nu toch.
Stond echt alleen, het moet duurzaam zijn. Nou, en nu wordt het echt gekwantificeerd.
Nou, ik denk duurzaam. Oh, dat is ook zo'n dingetje van zo'n beurs.
Ja,
hè?
Handig, hè?
We vinden wel een doekje voor je, hoor, Wouter.
Gaat goed.
Voor de luisteraar, het was een kopje thee. Ja. En, ja, duurzaamheid stond niet super hoog in zo'n RFP. Waarbij dat eigenlijk alles wat er nu in staat, is wel heel erg geënt op duurzamere, betere omgevingen voor de mensen die daarin werken en verblijven. Want ja, weet je zit toch 5 dagen in de week, minimaal 8 uur per dag, soms vaak langer op zo'n werkplek. Dus het is echt wel je tweede huis. En ook met de nieuwe manier van werken. Veel mensen werken natuurlijk ook wel thuis of hybride. Ja, dan moet je ook wel een plek creëren waar mensen willen zijn.
Maar zijn er genoeg van dat soort plekken dan?
Nee, daar zijn we nu druk mee bezig. Er zijn wel een paar goede voorbeelden, hoor. Ik denk dat het Booking.com kantoor in Amsterdam, wat vrij recent geopend is.
Ja, dat is weer een nieuwbouw, hè?
Ja, dat is echt wel weer nieuwbouw, dus dat klopt. Dus ja, hoe kunnen we die lessen die daar geleerd zijn dan gaan toepassen op herpositionering en transformatie?
Ja.
Maar als je, weet je, alles, dus mijn takeaway van dat gebouw is, dus dat eigenlijk alles is gecreëerd om de blokkers voor mensen om naar kantoor te komen weggenomen worden en zo goed mogelijk experience te creëren om daar te willen zijn. En wat je ziet daar in de opstartfase, of eigenlijk nu een jaar verder, is dat de piek zit op het lunchmoment. Dus mensen werken thuis en dan komen ze naar kantoor en dan gaan ze daar samenwerken, hun collega's ontmoeten, elkaar inspireren. Dat doen ze tijdens de lunch en dan na de lunch dan zwakt het weer af en gaat iedereen weer naar huis. En dan, nou ja, niet iedereen, maar je merkt wel steeds meer dat mensen langer blijven, omdat het gebouw ook echt uitnodigt om daar te blijven.
Ja. Ja.
En als ik een Wena of een Central Business District in Rotterdam neem, of eigenlijk hier Zuidas, Amsterdam, niet heel veel anders, maar er zijn toch allemaal gebouwen van blijf alsjeblieft buiten. Waarbij we steeds meer gaan kijken naar gebouwen van kom alsjeblieft binnen.
Ja.
Dus ik vind dat wel interessant. Jullie zijn ook met een aantal ontwikkelingen bezig. Toch nog met kantoren. Hè?
Zeker.
Hoe zitten dat soort concepten verweven in jullie projecten?
Nou, eigenlijk heel erg zijn die erin verweven. Wat ik al eerder zei. Je ontkomt er niet aan om samen met je partijen die huren. Of die je op het oog hebt. Het type partij die bij je komen huren. Om die mee te nemen in dit soort dingen. Bij ons nemen onze herontwikkeling bij Sloterdijk, dat District West verhaal. Ja, daar willen we, maar ontkomen we er ook niet aan om duurzaamheidsparagrafen en dat soort dingen op te nemen in je standaard huurcontracten. En dat willen die huurders ook gewoon zien. Dus dat
Maar heb je iets nodig op een is het de locatie die het mogelijk maakt om dit mogelijk te maken? Of is het de huurder die dit mogelijk maakt om dit mogelijk te maken? Want het kost wel geld.
Het is ook echt een serieuze investering. Die
daarom,
die
dus dit kan
maakt.
Niet in Lutjebroek.
Nee, want en dat wilde ik net ook al zeggen. Dus je ziet, eerst was ESG de voorwaarde en de basisvoorwaarde voor alles. En je merkt nu langzaam, dus aan de bankenkant is dat nog steeds zo. Die lopen altijd iets achter dingen aan. Maar het is ook wel goed dat ze dat blijven doen, denk ik. Maar aan de investeringskant merk je ook steeds meer weer van, ja, het moet wel een efficiënte investering blijven.
Hè? Precies.
Want het valt ook al op dat welke ingreep kost nou wat. En kunnen we met een ander soort ingreep tot een nagenoeg zelfde resultaat komen. En maken we dan een beter rendement. Dat blijft uiteindelijk gewoon de eindvraag.
Ja. Maar dan komt dit dus nu uit in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht misschien. En dan Den Haag. En dan moeten we dat eerst. Gaan we eerst die regio's doen. En daarna gaan we misschien eens kijken of het in wat andere regio's ook uit kan komen.
Bij ons begint het natuurlijk uiteindelijk gewoon van waar wil je. Kijk, uiteindelijk doen we alles voor huurders. Wat wil je huren? Waar wil die landen? En dan bouw je daar je case omheen.
Ja, ik denk ook wel dat het echt een specifiek product is wat past in die Central Business District van de grote steden. En als je naar de buitenranden gaat kijken, wat toch net even een ander product is, waarbij de oppervlaktes van de kantoren niet zo groot zijn, ik denk dat daar de business cases echt wel gaan stranden.
Ja, en ook de behoefte bij de huurders ook gewoon anders is. Hè? Als je een corporate bent die genoteerd is, ja, dan heb je te maken met audits en jaarrekening en regelgeving, waarin dit gewoon een steeds belangrijke plaats inneemt.
Ja, en de war on talent waarschijnlijk ook nog steeds. Dus je moet iets creëren om die mensen überhaupt te trekken.
Ja, en dan is dit ook een onderdeel. Ik denk dat, dat andere dingen dan misschien wel een groter onderdeel zijn. Maar dan is dit zeker, dit helpt zeker. Maar inderdaad, als je een kantoorpand hebt in, ik zeg maar wat, Barneveld. Ja, daar spelen hele andere dingen voor die huurder. En niet per se, daar is dit niet. Misschien wilt dit ook wel, alleen daar is het. Ja, dan dat rekent gewoon voor een meter door.
Nee, dat krijg je nooit doorgerekend.
Nee.
Hey jongens, we kunnen nog uren doorlullen, maar we zijn al 25 minuten aan het kletsen en we zijn wel op de expo. Dus volgens mij kunnen we ook wat andere dingen weer gaan doen hier, of niet?
Volgens mij moeten we weer nieuwe leuke mensen gaan ontmoeten.
Ja. Ik ga in ieder geval mijn thee even opruimen. wat gaan jullie nog doen hier?
Ik denk dat Christa daar ook heel blij van wordt als jij die thee even opruimt had.
Ja, nee, ik loop zo nog even langs een bank en ik zal nog wat mensen zo tegenkomen voor het HPP-netwerk. En dat is dan mijn dag alweer geweest eigenlijk.
En dan eindigen we met een klein biertje? Ze hebben van die hele kleintjes hier, hè, in Duitsland.
Ja, nou ja, die hebben we wel gezien van dichtbij. Dus dat is, ik zeg ook gezien, bewust. Maar nee, waar wij het nog over moeten hebben, RBF-festival komt er snel aan.
Ja, 25 november.
Maar, heb je er al zin in?
Ik heb er heel veel zin in. Ja, het wordt weer druk.
Kun je nog wat zeggen over de line-up?
Nou, het wordt een mooie line-up. We hebben natuurlijk ministerie VRO is aangesloten ook als partner. Dus Chris Kuipers komt onder andere langs. Maar we hebben ook weer het debat waar jij vorig jaar ook bij was. Dat gaan we nu ook weer terugbrengen. Dus we hebben als het goed is 6 politieke Tweede Kamerleden. De eerste 2 zijn binnen. Dus maar dat wordt ook weer vuurwerk. Dus ik ben heel benieuwd. Ja.
Nou, ik denk dat we er met z'n allen weer heel erg naar uit gaan kijken. Ik vond dit weer een hele leuke sessie, Wouter.
Ja, dat is altijd leuk met jou.
Ja, volgens mij hebben we maart pas weer de MIP in. Maar misschien moeten we tussendoor nog even 1 keertje bij elkaar gaan komen.
Zullen we voor kerst dat gewoon weer eens doen? Voor het einde van het jaar? Even het jaar afsluiten met z'n tweeën?
Ik denk dat we een groot glas champagne mee moeten nemen. En dan gaan wij het jaar uitluiden.
Nou, dit was ook leuk om een keer een gast te hebben. Ja. Dus leuk dat jij Wiegert gevraagd hebt. Dankjewel.
Nou ja, dat is het mooie van zo'n beurs. Hè? Je komt altijd weer mensen tegen. En Wiegert is altijd een heel gewillig slachtoffer in deze.
Mooi. Ik heb in ieder geval begrepen dat we de volgende keer een piano mee moeten nemen.
Ja, ik heb ook zoiets gehoord. Ik zie daar een verloren talenten.
Ja, mooi. Nou, dank jullie wel. En nog een fijne dag.
Heel bedankt, heren.
Dank jullie wel.
Dank je wel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!